We hadden het gedeelte behandeld dat de Heer in Gethsemane is. En wat mij vooral ook opviel, ook omdat de discipelen dan in slaap vallen. Ja? Dat de Heer die weg alleen moest gaan. Dat was ook de bedoeling. Hij moest hem alleen gaan, omdat hij ook de enige was die weg kon gaan. Hij kon voldoen aan de eis der wet, zal ik maar zeggen, door onze zonde op zich te nemen. We hebben daarover gesproken. En nu komen wij, dan het laatste gedeelte, dan vers 46, daar zegt de Heer, staat op, het is net alsof hij nieuwe moed heeft gekregen, maar in een ander evangelie lazen we ook dat in Gethsemane een engel kwam om hem kracht te geven. Prachtig hoor, vind ik dat. Dat de Heer, ik moet op alle apparaten letten nu. Gaat het goed? Oké. Staat op. Dus heel vaak de oproep. En hier is het alsof de Heer nieuwe moed heeft gekregen, omdat hij wist, dit is de laatste periode van het lijden en dan zal ik ten derde dagen opstaan. Dat was wat hem voorgesteld was en daar zag hij op, iedere keer opnieuw. En daarin is hij, ja, in Romeinen 6 staat het zo mooi, dat hij het voorbeeld der leer is. Nou, dat bedoel ik. En wat ons onderwezen wordt, hij is in alles een voorbeeld voor ons geweest en geworden. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. En dan lees ik even dat gedeelte. En als hij nog sprak, ziet, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare. Met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de oudsten van het volk. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht van de hoge priester, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik de Vader niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld moeten worden, die zeggen dat het al zo, op deze manier, geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de schare, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen, of begrepen, denk ik dan, ook niet, hè? Ze hebben hem niet begrepen. En dan een herhaling, doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En toen vluchten al de discipelen hem verlaten. Daar hebben we vorige keer ook even over gehad. De discipelen wisten ook, ze wisten, je leest vaak later, toen begrepen zij dat hij deze dingen tot hen gezegd had. Hè. Maar hier in deze situatie is het nog een aftasten en ja, de geest hadden ze nog niet ontvangen, dat heb ik ook doorgegeven. Maar deze dingen moesten al zo op deze manier geschieden. Dat wist de Heer Jezus en daarom zegt hij dit ook in vers 54 en in vers 56. En het is opvallend dat hij zegt, de schriften moeten vervuld worden. En op deze manier ook via het lijden van de Heer Jezus zouden de schriften vervuld worden. Vele plaatsen, ook in het Oude Testament, waar wij de uitspraken vinden van de profeten die over de Heer Jezus gaan. We hebben ook Psalm 22 aangehaald, Jesaja 53. En hier zien wij dan een grote schare, dat is wat mij opviel in vers 47. Dus hij heeft net gezegd, sta op, laat ons gaan. En dan, als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, nou dat wisten we al, want die is al besproken, die komt nog een keer terug in hoofdstuk 27, wanneer zijn leven eindigt. Een van de 12 kwam met hem en met hem een grote schare. Het waren niet een paar mensen die de hoge priester en waarschijnlijk ook enkele Romeinen afgezonderd hadden om daarheen te gaan. Het was een behoorlijke groep mensen met zwaarden en stokken en je ziet het bijna voor je. Gezonden van de overpriester. Let op, hè, wie dat zou zijn. De overpriesters en de oudsten van het volk. Nou ja, het Sanhedrin was vertegenwoordigd. Die stond daarachter en ze hadden dat plan gesmeed, zeg maar. En die hem verriet, had hun een teken gegeven. Dus die oudsten en de overpriesters en die grote schare wist daar denk ik ook van. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. Nou, en dan moet ik even naar mijn aantekeningen, voordat ik wat oversla, die neiging heb nog alles. Wat me ook opviel bij die groep afgevaardigden van het Sanhedrin, die dus zo onder de wet leefden en volgens de wet wilden leven, die worden in Romeinen 10 vers 2 en 3 genoemd door de apostel Paulus. Ze hebben wel een ijver tot God, die ijver blijkt dan door de wet te willen doen, doch zonder verstand. En eigenlijk ontpopt zich dat ook hier. Zonder verstand gaan ze te werk. Ze hebben niet de profeten geraadpleegd die over deze dingen spreekt of hebben gesproken. Ze gingen maar gewoon hun weg. En dan de kus staat in de Bijbel eigenlijk voor gemeenschap. Maar hier is het een teken van verraad. Wie ik zal kussen, die is het, grijp hem. En terstond, komende tot Jezus, zei hij, wees gegroet, rabbi. En je ziet bijna zijn gezichtsuitdrukking, want hij wist heel goed wat hij deed. Het was zijn keuze. En wij weten dat eigenlijk Judas, zijn naam zegt het al, dat hij staat voor het volk der Joden, niet voor de Joden, maar voor het volk, als Joden als volk, die de Heer afgewezen hebben, niet alleen in deze omstandigheden, maar ook na de opstanding. Merendeel wilde het evangelie niet horen. En dat wees gegroet, rabbi en meester als het ware. Het is een oneerlijke groet. Hij deed alsof, maar de Heer doorzag hem, want dat had hij al gezegd in vers 46. Ziet, hij is nabij die mij zal verraden. De Heer wist precies wat er zou gaan gebeuren. En dan, het is wees gegroet. Dan denk ik, ja, hoe kunnen wij dat nou in onze tijd omzetten? Nou, wat fijn om u te zien. He? Dat is ook oneerlijk, want het was afgesproken, maar Judas wilde dit plan volvoeren, want hij zou de Heer Jezus aanwijzen en daarmee verraden. En dan de reactie van de Heer Jezus. Vriend, als metgezel, weet je wel, want hij had met de Heer Jezus gewandeld 3 jaar. Waartoe zijt gij hier? dat wist de heer wel, maar hij vroeg het hem toch. Wat is je doel? En daar wordt niets geantwoord door Judas. Er was als het ware geen emotionele verbondenheid meer. En soms vraag ik me ook af, zou die er wel geweest zijn? Was Judas niet gericht op zijn eigen plan? Had hij dat al niet getrokken? Ik denk het wel. En als er geen verbondenheid is, dan is er ook geen liefde. Hè? Dat blijkt uit al deze dingen. En dat is het verschil met de gelovigen. Wij zijn verbonden met de Heer. En oh, dat is ook een emotionele verbondenheid. Dat hoort bij elkaar. Niet dat de emoties dan de overhand hebben, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus merken wij ook die emotionele verbondenheid. Nou ja, al met al kunnen we concluderen, Judas stond aan de verkeerde kant. Hij had de verkeerde keuze gemaakt. En dan komen we zo meteen bij die dienstknecht wiens oor wordt hoe staat het er?
Afgehouden,
ja. Dienstknecht van de hoge priester. En ergens anders staat dat het zijn rechteroor was. Nou, zo had Judas niet rechts gekozen voor de Heer, hè? Want de Bijbel is rechts, de juiste kant. Maar gewoon voor de linkerkant, wat het ook geweest mag zijn in zijn denken. En als dan dat oor van die dienstknecht van de hoge priester wordt afgehouden, dan blijkt dat dus elders te staan dat het zijn rechteroor was. Idem dito. En want de gelovige wordt opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus Christus. En ik dacht, het staat niet in de Bijbel hoor, dus ik zeg het eventjes tussen aanhalingstekens, elders staat, en ik kan je zo die versen geven, dat de Heer dat genas. He, dus hij heeft dat oor daar weer tegenaan gelegd en hij was genezen. Dus hij kon weer horen, dat is de betekenis. Hè? En ik denk, het is ook opmerkelijk, ik denk dat hij na de opstanding van de Heer Jezus Christus het evangelie gehoord heeft. En dat hij zich herinnerd heeft. Oh ja, mijn rechteroor. Ja, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar het is een gedachte van mij. Het staat nergens. Maar de man heette Malchus. En misschien kunnen we het even opzoeken. Johannes 18, dacht ik. Johannes 18. Wanneer hier staat in Johannes 18 vers 10 dat Simon Petrus degene was die dat zwaard gebruikte. Dan heb je Petrus weer, hè, die als haantje de voorste optreedt en die gezegd had, nou, ook al moet ik met u sterven, ik zal u niet verloochenen. En hier treedt hij dan ook op, nogal krachtdadig. En de Heer zegt dan ook, en daar staat ook aan het eind van vers 10, dat de naam van de dienstknecht Malchus was, en dat betekent koning. En dan zegt de Heer Jezus tot Petrus, steek je zwaard in je schede, want de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En dat is de drinkbeker van zijn lijden, hè. En dan vind je dat ook in Lucas 22. Daar staat denk ik dat de Heer dat oor genas. Lucas 22. Ja. Vers 50. En een uit hen, dat was dus Petrus, hebben we net gelezen, sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. Nou ja, hier wordt dus uitgebeeld dat een mens de oren heeft gekregen, beide oren, om te horen. En heel vaak vinden wij die oproep in de schrift. Ik moet nou zo ineens denken aan Efeze 3, waar Paulus zegt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade. Hè? En niet vergeten de profeten die opriepen, hoort naar mij, zo spreekt de Heere, hoor naar mij. En openbaring verschillende keren, dat de geest tegen de gemeente zegt.
Wie oren heeft.
Dankjewel Corrie. Wie oren heeft, beide oren, die horen. De uitnodiging om te horen. Want hoe kunnen zij geloven indien zij het niet gehoord hebben, Romeinen 10. He? Daarom, ik vind het ook mooi in Efeze 1, haal ik heel vaak aan, ook voor mezelf. Dat Efeze 1, vers 13 en 14, als je het woord hebt gehoord, het hebt aangenomen, dan doet God, maakt zijn belofte waar en dan staat er, dan geeft God zijn geest. Dat is wat hij doet. Dat is een belofte, dan ontvang je de belofte van de Heilige Geest. Prachtige Bijbelversen waar wij onze kracht uit mogen putten. Nou, in ieder geval is deze weg die de Heer Jezus gaat in overeenstemming met de wil van God. Moeten we ons goed van bewust zijn. Dit was wat de Heer, wat de Vader bereid had voor hem. En dan vinden wij ook in Handelingen 2... de woorden van Petrus, diezelfde Petrus die straks ook de Heer verlaat, hè, die dan ook even zijn zwaard gebruikt, maar hier na de uitstorting van de geest, dan spreekt hij krachtig woorden en zegt zelfs dat hij in vers 29, gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrij uit dat u te spreken. Dat vind ik zo'n mooi woord, vrij uit, want wij zijn tot vrijheid geroepen onder het nieuwe verbond. En het eerste wat Petrus dan ook vermeldt, dat hij nu vrij uit mag spreken en als het ware die sleutel gebruikt die de Heer had gezegd van hij zou het nieuwe verbond openen, hè? En dat doet hij hier ook in Handelingen 2. Maar ik wil eigenlijk naar vers 22... Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, een profeet, hè, was de Heer, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, en even tussendoor al die tekenen die hij deed, die wij lezen in de evangeliën, die hadden een hogere betekenis. Hè. Dat moet je altijd daarbij bedenken. Krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, midden van het Joodse volk, gelijk ook gijzelf weet, deze Jezus, Door de bepaalde raad en voorkennis van God is overgegeven. Overgegeven zijnde, hebt gij genomen, dan wordt de leiders van het volk ook aangesproken, en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En dan komt de blijde boodschap, vers 24, welke God opgewekt heeft. Dit was het plan Gods. Daar was de Heer Jezus van op de hoogte. En daarom ging hij die weg. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, omdat het niet mogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. Is dat niet een heerlijke boodschap? Het was onmogelijk, want Gods plan zou vervuld worden. En is inmiddels natuurlijk vervuld. En wij weten en wij geloven. Ik vind het ook zo mooi zoals dat. Is dat niet Hebreeën 2? Want ik heb van de week hoorde ik iemand iets zeggen. Of eigenlijk vanmorgen. In een gesprek. De angst voor de dood. Bij veel mensen, ook in ons dorp. Ik schrik er soms van. Dan denk ik. Waar is de vrijmoedigheid? Waar is de vreugde om erover te spreken wat je ontvangen hebt? Hebreeën 2. Nou ja, ik begin maar bij vers 13. Het gaat me eigenlijk om vers 15. En wederom, ik zal. Nou ja, ik vind vers 12 natuurlijk ook prachtig. Ja, bij dit hoofdstuk ga je dus steeds een vers hoger op. Ga ik niet doen, hè, want dan word ik weer afgeleid. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente, en dat zijn die broederen, hè, de gemeente waar wij deel van uitmaken, zal ik uw lof zingen. En wederom, prachtig hoor, wederom, want iedere keer is het. Zijn er weer gedeeltes vanuit de schrift die hier aangehaald worden. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. God heeft ons aan de Heer Jezus Christus toegevoegd. Prachtige dingen. Overmits, aangezien, kun je wel zeggen, of omdat. Aangezien de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij aan dezelfde deelachtig geworden. Hè? Daar zijn we nu mee bezig. De Heer Jezus was ook vlees en bloed, was mens geworden, opdat hij door de dood, en dan moet je even een vinkje zetten, want dat betekent door de dood heen, altijd hè. Want het is niet de dood die te niet zou doen, maar het gehele proces, hè. De Heer Jezus stond op uit de dood en door de dood heen deed hij te niet degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Ik vind het heel mooi in Colossense 2 dat gaat over de opgestane Heer. En dat hij dan openlijk de machten als het ware uitgekleed heeft. Doordat hij opstond uit de dood. En in Korinthe 2, als ze dat geweten hadden, dat de Heer zou opstaan, hadden ze hem niet gekruisigd. Toch? Dat soort. Nou ga ik heel veel verzen noemen. Ik kan er allemaal niet naartoe gaan. Ik zou dat het liefste doen. Maar dat hebben we ook al wel eens behandeld. Maar dan komen we hier bij vers 15. Dus hij zou het geweld door de dood heen, in zijn opstanding, zou hij dat geweld teniet doen en verlossen zou al diegenen die vrees voor de dood hadden. Angst voor de dood. Door in hun hele leven zijn ze aan de dienstbaarheid van de wet onderworpen. En dat kom je nog alles tegen, vind ik. En vooral sinds ik dan nu op Urk woon. Ik heb dat ook wel elders gezien en gehoord. Maar hele scharen, denk ik soms, doen nogal een uitspraak daarmee. Zeggen wel te geloven, maar weten zich niet het eigendom van de Heere. Wat een eenzaamheid en wat een... Die kunnen dus ook niet zingen tel uw zegeningen, want dan denken ze alleen maar aan aardse dingen. Terwijl wij als gelovigen ook gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Maar dat is allemaal niet bekend, hè? Men is al blij dat het hier aardig gaat. En dat worden dan zegeningen genoemd, maar de oproep is om tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen. En al die beloften die daaraan verbonden zijn, dat is rijkdom. Volle verzekering hebben we net gezongen. Jezus is mijn. O, wat een vreugde, zeggen veel liederen, een kind van God te zijn. Genade kocht mij vrij. En dat zijn niet alleen maar woorden voor ons, dat is ons leven geworden. En dan, dat mis je vaak wanneer je erover spreekt met andere mensen om je heen. Je weet al heel snel, oh, zo kennen ze de Heer Jezus niet. Men durft het niet aan te nemen. En dat is, als je dat niet durft, dan wil je het ook niet. Als je het wil, dan kom je tot de Heer Jezus, omdat je geen uitweg meer ziet. Toch? Dat is in ons leven ook gebeurd, tenminste in mijn leven. En dan komt de Heer, als je zijn woord aanneemt, dat wat hij zegt aanneemt, ja, dan kom je tot heerlijke, nou, schatten, wil ik het wel noemen. Het is schatgraven wat wij als gelovigen doen in de schriften. Maar goed, de angst voor de dood is weggenomen en de angst voor de wet. Want ook in Galaten 4 staat, ja, hij zou komen om zijn volk te verlossen, waarvan? Zullen we daar eens naartoe gaan? Waarvan zou hij dan verlossen? Wij weten, nou ja, van zonde en van deze wereld. Maar hier in Galaten 4 staat het ook zo duidelijk. Vers 3. Alzo wij ook... Toen wij kinderen waren, dat is het woord technon, hè, dus kinderen, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, de wet. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, Heer Jezus leefde onder de wet. Waarom? Heeft God hem uitgezonden, opdat hij degene die onder die wet waren, verlossen zou. Opdat wij de aanneming tot kinderen, eigenlijk staat er aanstelling tot zonen hoor, maar goed, dat is een ander onderwerp, daar komen we nog wel eens op. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En daar zien wij naar uit. Wij zijn nu kinderen Gods en wij zullen aangesteld worden tot zonen. Wij groeien op tot zonen. Dat is de bedoeling van het evangelie en dat heet in de Bijbel kracht Gods. Ik moet denken aan de Heer Jezus die de fariseeën en de schriftgeleerden verwijt dat ze het woord van God ontkrachten. Zoals ze ermee omgaan. Maar goed. Oké, we gaan weer verder met Matteüs 26. Vers 53. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioen engelen bijzetten? Nou, ik heb ontdekt dat daar ook, daar kun je ook nogal op ingaan, maar ik wil even verwijzen naar Johannes 18. Daar wordt ook zoiets door de Heer gezegd. Johannes 18, vers 36. Dan staat hij voor Pilatus. En dan vraagt Pilatus: zijt gij de koning der Joden? In vers 33. Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf? Of heb gij het van anderen horen zeggen? Dat is ook een typische opmerking, hè? Heb je dat zelf bedacht of gehoord? Of heb je het van een ander? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Nee, dat was hij dus niet. Uw volk en de overpriester hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En dan zegt Jezus: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En ik heb het nu tussen gezet. Dat zegt hij ook later. Mijn koninkrijk is nu niet van deze wereld. Vandaag is het koninkrijk niet aanwezig op aarde, hè? Het is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben. En dat weten wij dat dat zo is. Want in de toekomst komt de Heer terug met de gemeente. En daar is nogal wat over te zeggen. Weet gij niet, 1 Korinthe 6, dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Negatieve engelen dan, hè? Dus in ieder geval wordt er in de toekomst het een en ander gedaan. En hier zegt de Heer Jezus: nee, als het zover is dat mijn koninkrijk op aarde gevestigd wordt, dan komt er inderdaad, komen er engelen mee, hè? Als antwoord op het vers uit Matthäus 26. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Duidelijk genoeg. En vele gelovigen vandaag zijn heel actief bezig om het koninkrijk van God hier in deze wereld te bouwen. Dat zien ze als hun plicht. Maar dat zouden wij niet doen. Wij zouden ons onderwerpen aan de onderwijzing en Gods tijd afwachten. Want het is de Heer die zal bepalen wanneer dat gaat gebeuren. Wanneer Hij komt en als koning der koning en heren der heren zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, zichtbaar. Te beginnen onder het Joodse volk. Dat is, vind ik altijd zo mooi in de schrift, dat de Heer altijd begint. Hij kwam bij het Joodse volk. En als hij terugkomt, begint hij bij het Joodse volk. Uiteindelijk geheel Israël. Maar dat is weer verder op een andere studie in de schriften. Matthäus 26. En hier zegt de Heer: hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen, want dat de schrift spreekt, hè, God heeft altijd gesproken, vanaf Genesis 1. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? En dat hebben de discipelen gehoord, hè, dat de Heer Jezus dat zei. Dat het al zo geschieden moet. Maar men was niet bezig met de schriften. De discipelen op die manier ook nog niet. Dat begon na de opstanding van de Heer. En dan in datzelfde uur zegt de Heer Jezus tegen de scharen, die scharen uit vers 47, die achter Judas aanliep. Oh, daar gaat hij. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. En dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen of begrepen. Iets verderop, als de heer voor Caiaphas staat, dan wordt dat woord, wordt de tempel ook nog even aangehaald, daar gaan we dan naartoe, dus dan ga ik nu even verder. En opnieuw de uitspraak van de heer, doch dit alles is geschied, tot nu toe, wat wij gelezen hebben en waar de heer doorheen ging, opdat, en dat is het doel, opdat de schrift, of de schriften der profeten, zouden vervuld worden. Twee keer achter elkaar. En toen vluchtten al de discipelen. Ik had vroeger als kind, dacht ik altijd dat Petrus alleen, nogal op afstand een beetje de Heere Jezus volgde. En dan dacht je, waar zijn die anderen dan naartoe gegaan? He? Zo als kind kun je dat allemaal niet zo goed vatten. Dat is een leuk onderwerp voor de kinderclub. Daar had ik het net met Jolande over. Goed. Vers 57. Jezus voor Caiaphas. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester. Nou ja, dat is al een titel. De hoge priester. Welke hoge priester? Wij kennen ook een hoge priester. Maar dit is de hoge... Is er iets?
Nee.
Dit is de hoge priester onder het oude verbond. We hebben het al over Caiaphas gehad. Dan zijn we naar Johannes 11 gegaan. Dat is die bekende man die dan zei, het is beter dat één man voor het volk sterft. Dat gaat niet helemaal goed met de opname. Maar het wordt hersteld. Ja, het is beter dat één man voor het volk sterft dan dat het hele volk eraan gaat. Hè? Om het even eraan God, zegt een urker dan. En dit zeide hij zonder dat hij het zelf wist. Hij profeteerde als het ware in Johannes 11 over dingen die niet eens tot hem doordrongen. Maar we komen nog bij die hoge priester terug. Als hij zijn kleed scheurt, dat vind ik zo bijzonder iets. Ook in de schriften wordt daarover gesproken, onder de wet ook. Die spreekt erover dat het kleed van de hoge priester mocht niet gescheurd worden. Dat is interessant, ik hoop dat we er nog aan toe komen. En dan is daar Caiaphas, de hoge priester, en die, dat is in de plaats waar de schriftgeleerden en de oudsten vergaderd waren. Het Sanhedrin. Die waren daar, de Joodse hoge raad. En dan lees je, en ik vind dat zo, dat spreekt op me. En Petrus, de enige, de rest was ook gevlucht, hebben we net gelezen. Die hadden hem verlaten uit angst. En Petrus volgde hem van verre. Nou, Petrus is als het ware een type van het gelovig overblijfsel van het Joodse volk. En hier staat, hij volgde hem van verre. En dat woord verre, dan denk ik altijd aan Efeze, dat het evangelie kwam tot degene die ver waren. Immers. Maar nu nabij gekomen zijn. Nou, Petrus komt later ook nabij, dat lezen we ook. Hebben we net in Handelingen ook gezien. Maar dit zijn allemaal woorden die je daar aan doen denken. En Petrus volgde hem van verre op afstand. Stiekem eigenlijk, hè. tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde, Petrus ging naar binnen, een beetje achteraf, je ziet hem eigenlijk achteraf binnenschuifelen, zat hij bij de dienaren om het einde te zien, om de afloop te zien. Ik denk dat hij verwacht heeft dat de Heer wel op een of andere manier vrij zou komen, maar de Heer moest deze weg gaan. Dat weten wij nu we terugkijken, maar in deze situatie is het toch een beetje anders geweest. En later wordt het ook gesteld, als de Heer opgestaan is, moet Petrus 3 keer antwoorden. Gij weet dat ik u lief heb. Dan wordt die situatie, die vriendschap weer hersteld. En de overpriester en de oudsten, is eigenlijk hetzelfde hoor, het zijn niet 2 groepen overpriesters, dat zijn de oudsten. En de gehele grote raad, het Sanhedrin, die zoeken dan valse getuigen. Dat deden ze bewust, hè? Valse getuigen om tegen Jezus te getuigen, opdat ze hem doden mochten. Dat was hun doel. Ze wilden van hem af. Er is geen enkele schriftplaats die genoemd wordt door hen. Ze wilden hem doden. Vele malen komen we tegen, toch? Er is ook zo'n situatie dat ze hem boven op een berg drijven om hem van die berg te werpen, omdat ze hem wilden doden. Vele malen. En de Heer Jezus heeft vaak gezegd in zijn aardse leven, ik moet naar Jeruzalem gaan, ze zullen mij doden, maar ik zal na 3 dagen opstaan. Hij was volledig vanuit de schriften op de hoogte wat met hem zou gebeuren. Dan staat er dat ze geen getuigen vinden, die met goede argumenten, dat betekent het. Het staat er een paar keer. En de overpriester en de oudsten en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen hem. Dat was heel bewust. Opdat ze hem doden mochten, maar ze vonden ze niet. Ze vonden geen valse getuigen met goede argumenten. Hoewel er vele valse getuigen gekomen waren. Maar die argumenten waren niet voldoende. Ze wilden iets krachtigers. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen. En die zeiden, ja, ik weet iets tegen hem. En die brengen ze dan naar voren en die mogen dan zeggen wat ze gehoord hebben van de Heer Jezus. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen opbouwen. Dat was hun valse getuigenis. Maar dat had de Heer Jezus wel een keer uitgesproken. En dan gaan we even naar Johannes 2... We gaan gewoon schrift met schrift vergelijken. Daar komt dezezelfde woorden komen daar aan de orde. Johannes 2. Dat is net na de tempelreiniging, daar hebben we kort geleden ook nog behandeld, dus daar ga ik ook niet op in. Maar de Joden, vers 18, antwoordden dan en die zeiden tot hem, wat voor teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Toen hij de tempelreiniging net achter de rug had. En Jezus die ze antwoordde en zeide tot hen, breek Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En de Joden zeiden dan, 46 jaar is er over deze tempel gebouwd. Het is bijna, je kunt het op zijn hurkers zeggen. En gij zult die in 3 dagen oprichten. Profetische woorden hoor, daar kun je een avond over spreken. Over die 3 dagen. Immers, maar hij zeide dit van de tempel, namelijk zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Nou, wij weten allemaal dat de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 verwoest is, en daar wordt ook van gesproken. De Heer Jezus zei ook in het Matthäus-evangelie over in de reden van de laatste dingen, er zal geen steen op de andere blijven. Maar hier spreekt hij over zijn lichaam dat gebroken zou worden, wat wij in dat gedeelte zijn wij nu. En op die manier zijn lichaam, hij zou sterven, maar het zou op de 3e dag zou hij opstaan. En wat is dan toen gebeurd? Toen hij opstond, ging het nieuwe verbond in werking. Toen was er geen sprake meer van een aardse tempel waar het om draaide. Dat had de Heer al uitgebeeld in de tempelreiniging. Maar van een geestelijke tempel. En ja, er zijn vele versen die daarover spreken. Met name Efeze 2 wordt dat genoemd. Geen zichtbare tempel bouwt de Heer vandaag. Maar een geestelijk huis waarvan wij deel uitmaken. En in 1 Petrus 2 wordt het ook aangehaald. Ik moet door Matthäus heen, dat merk je wel, hè? Dus, maar we kennen deze gedeelten, we hebben daar al vaker over gesproken. De gemeente is vandaag die onzichtbare tempel die de Heer bouwt. Een geestelijke huis wordt het ook wel genoemd. Nou goed, de hele situatie is, men wil hem geen recht doen, dat was niet de bedoeling, men wilde hem doden. Nou, vers 62. En de hoge priester, Caiaphas dus, opstaande, dan gaat hij spreken, die zegt tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. Dat lees je. Hij ging niet vaak in op beschuldigingen. En als hij het deed, dan citeerde hij de schrift. Hebt gij niet gelezen dat? Weet gij niet dat de profeten gezegd hebben? Jezus zweeg stil. Dat wordt ook in Jesaja 53 gezegd, hè? Dat hij zijn mond niet opendeed toen hij ter slachting gebracht wordt. En de hoge priester zeide tot hem, dit is nogal een uitspraak hoor. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij de Christus, de Zoon van God, zijt. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Dat is geen ja en dat is geen nee. En ik denk dat Caiaphas dacht, hoe moet ik daar nu op reageren? Maar even later zegt de Heer, wel hoor, maar verborgen. Dat vind ik zo machtig in de schriften. Doch ik zeg u lieden, zegt de Heer Jezus als antwoord op zijn vraag, op de vraag van Caiaphas, doch ik zeg u lieden van nu aan, en dat begint bij zijn opstanding, zult gij de Zoon des Mensen zien zittend ter rechterhand van de kracht. Gods is hier schuin geschreven. En komende op de wolken des hemels, dat is één regel wat de Heer antwoordt. En hij zegt op de vraag, op de eisende vraag, hij wil horen, zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? En dan zegt de Heer Jezus in het heel kort, dat hij een troon zou hebben in de hemel, aan de rechterhand Gods, weet je nog? Als hoge priester, Psalm 110. Hier spreekt de ware hoge priester, denk ik dan. Er staat niet, van nu aan zul je mij zien zitten op de troon van mijn vader David. Dat werd uitgesteld. En dat is nog steeds niet zo. Hij zit op de troon in de hemel, de troon der genade, waartoe wij vrijmoedig worden uitgenodigd om te komen. Hoezo? Je moet afwachten tot je een bericht krijgt om je te kunnen bekeren. Het bericht is al lang gekomen. De liefdevolle uitnodigingen in de schrift tot de mensheid om te komen tot de levende en de waarachtige God. En hier geeft de Heer zo'n magnifiek Bijbels antwoord, natuurlijk Bijbels. Hij wist deze dingen vanuit de schriften. Maar hoe kort hij het samenvat. Dus niet, hij zegt niet, je zult hem van nu af aan zien zitten op de troon van zijn vader David. Dat weten wij inmiddels toch. Dat komt in de toekomst. De Heer op de troon van zijn vader David zichtbaar in Jeruzalem zal gaan zitten. Nee, maar hij zegt ter rechterhand Gods. En dat, daar zit hij sinds de opstanding en de hemelvaart. Daar is zijn positie. En wij als gelovigen worden opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot die troon. En ik hoop dat we het allemaal gedaan hebben. En als je dat nog niet gedaan hebt, kun je dat zomaar doen. Dat is genade. Je mag zomaar vrijmoedig. Vooral moedig, hè? Vrije moed. Mag je tot die troon naderen en dan heerst er geen wet, dan heerst er geen wereld. Dan heerst die genade over de gelovigen. Ik vind dat mooi in Romeinen aan het eind van 4. Daar staat dan dat vroeger de wet heerste. En in hoofdstuk 5 lees je dan dat nu de genade heerst. Ja. Dus hij zou zitten op de troon aan de rechterhand Gods. Profetisch spreekt hij hier. Hè. Hij haalt een profeet aan, namelijk de Psalm 110, vers 1. En hij zegt er nog iets achteraan. En komende op de wolken des hemels. In één zin zegt hij, ik ga zitten op de troon de genade aan de rechterhand Gods. En ik zal komen in de toekomst, in heerlijkheid, op de wolken des hemels. Prachtig. De wederkomst. Dus helemaal aan het eind. Niet alleen de opname hè, bedoel ik hier, maar ook zijn komst in heerlijkheid. Dat ze de 1000 jaren zullen aanvangen. Ik hoop dat je verstaat hoe kort de Heer Jezus het hier samen in één zin zegt. Dus hij geeft wel degelijk een antwoord op de vraag, zijt gij de Christus, de Zoon van God? Want hij werd de Christus bij zijn opstanding, toch? In Handelingen 2, daar staat, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God gemaakt, door hem op te wekken, staat erbij allemaal, die heeft God gemaakt tot Heere en Christus, tot Messias. En de Heer Jezus geeft dus wel degelijk een antwoord. Hij zegt als het ware ja, maar hij geeft een verborgen antwoord. En dat wordt door de hoge priester hier onder het oude verbond niet verstaan. En ik vind het zo jammer dat ik nou moet eindigen, want het is alweer 9:10. Maar ik geloof dat de zusters die morgen vroeg op moeten, die zijn er niet vanavond. Ja, kan het nog wel even? Toen verscheurde de hoge priester Caiaphas zijn klederen. En hij zegt, hij heeft God gelasterd, of hij heeft blasfemie, heet het met een ander woord. Wat hebben wij nog voor getuigen van nodig? Maar wat deze hoge priester Caiaphas daar doet, dat is een uitbeelding als je het gaat onderzoeken, het kleed van de hoge priester. Hij verscheurde dat, hij scheurde nog iets, hè, toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Weet je nog? Het voorhangsel. En wat me zo opviel weer bij dit even, dat dat van bovenaf scheurde. De Heer, de Vader, hè, scheurde het van bovenaf. En zo'n kleed van zo'n hoge priester, we gaan er even naartoe, Exodus 39. Want hier gebeurt nogal wat hoor, wat die Caiaphas doet. Want eigenlijk zegt hij met het hele gebeuren van het scheuren van het kleed van de hoge priester, het oude verbond is afgelopen. Hij doet iets waar hij geen weet van heeft. En die Caiaphas deed wel meer en die zei wel meer waarvan hij geen weet had. Immers, toen hij zei het is beter dat hij profeteerde, staat er in Johannes 11. Het is beter dat één mens sterven. Nou, even naar Exodus 29. Vers 32. Klopt dat? Ja.
Exodus
39. Nee, ik wil 29 hebben, dacht ik. Of ben ik nou eigenwijs?
Ja.
Exodus 39. Oké, dat is een foutje dus van mij. Kleed van de hoge priester. Ja. Nee. Sorry?
Vers 23.
Ja. Nou ja, goed. Dan nemen we die. En het gat van de mantel, hè, die voor de hoge priester Aaron gemaakt was. En het gat, er staat eigenlijk het woord voor mond of lip. Dus daar steekt hij zijn hoofd door en dan valt dat kleed over zijn verdere lichaam. Zo moet je het voor je zien. Oh ja, dit is vers 23 is het. En het gat van de mantel was in het midden als het gat van een panzer. Dus dat moest heel stevig gemaakt worden, zodat het niet zou scheuren. Dat is de betekenis van die hals, die werd verstevigd. Hoe ze dat deden, dat weet ik ook niet, heb ik niet nagekeken. Maar het mocht niet scheuren, en dat staat er dan ook bij. Dit gat had een boord rondom, dat het niet gescheurd zou worden. En dan gaan we naar Leviticus 21... Leviticus 21, vers 10. En hij die de hoge priester onder zijn broederen is, Aaron, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is. Ja, ik moet meteen aan de Heer Jezus Christus denken, hè. Want vandaag kennen wij die hoge priester met een hoofdletter onder het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Meteen die dingen doortrekken, zo heeft het Oude Testament prachtige boodschappen voor ons. Op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, ook de Heer Jezus werd de gezalfde door de opstanding uit de dood, Hebreeën 1. En wiens hand men gevuld heeft om die klederen aan te trekken, zo zal zijn hoofd, zal hij zijn hoofd niet ontbloten, noch zijn klederen scheuren. En dat is wat Caiaphas deed. En Caiaphas beeldt daarmee uit, zonder het te weten, het hoge priesterschap onder Aaron is gescheurd. Het is over, het is vervuld. Het wordt vervuld door de weg die de Heer Jezus ging. Door de aan de eis van de wet te voldoen. En dan, dat scheuren van het voorhangsel, dat is ook iets, maar dat is weer, is ook zo'n geweldige boodschap, want dat is de uitnodiging om door te lopen, van het heilige naar het heilige der heiligen. De ark des verbonds, namelijk een type van Christus, werd zichtbaar, je kon zomaar doorlopen. En ik heb wel eens horen zeggen, ik denk dat de oversten en de overpriesters heel snel bij dat gordijn zijn geweest om het weer aaneen te naaien, om het oude verbond alsnog in stand te houden, hè, wat ook gebeurde. Oké. Ergens anders staat, op de vraag, zijt gij de Christus? En voor degene die schrijven, daar staat in Lucas 22, vers 66, daar vind je hetzelfde gedeelte. Daar wordt hem gevraagd, zijt gij de Christus? En dan zegt de Heer Jezus, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Hij wist, ik kan wel antwoorden, dan geloven ze toch niet. En dus sprak hij in verborgen taal. Ik zal zitten aan de rechterhand, als hoge priester, hè? De rechterhand Gods, en ik zal wederkomen op de wolken des hemels. Dus ook als hij het uit zou leggen, ze zouden niet geloven. Vers 67. Toen spogen ze hem in het gezicht en ze sloegen hem met vuisten. Dat vind je verschillende keren ook in het Oude Testament. Ik vind met name Jesaja 50 heel bijzonder. En daarna eindig ik dan voor vanavond. Jesaja 50. Vers 4 begin ik dan maar. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Mooie woorden van de Heer Jezus hoor. Wijsheid namelijk. Ik kende de wijsheid van de schriften. En toen moest ik ook denken aan honing. Hè? Honing geeft wijsheid aan degene die het eten. Ja, daar wil ik eigenlijk volgend jaar daarmee beginnen, want dat heb ik opnieuw weer onderzocht, die Jonathan die in het veld loopt en daar met zijn staf wat honing oppikt en het naar zijn mond brengt. En dan worden zijn ogen verlicht. Ogen gaan open, terwijl de rest van het volk moe is en afgemat. Maar goed, daar gaan we nog wel eens op in. De Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te terechte tijd te spreken. Ben je moe? De Heer wil terechte tijd tegen je spreken. Om je op te richten. Vandaag, hè? Zeker vandaag. Hij wekt mij elke morgen het oor. Het zijn eigenlijk, als het een getuigenis van de Heer Jezus in zijn dagen op aarde. Hij wist, elke morgen wekt het woord mij en hij wekt mij het oor. Ergens in Psalm 40 staat, heeft mijn oren doorboord. En dat heeft de Heer ook bij ons gedaan. Onze oren werden doorboord, doordat het woord doordrong in onze harten. Opdat ik hoorde. Denk weer aan die man, die Malchus, die zijn oor kwijtraakte, maar de Heer genas hem. Zijn rechteroor. Rechts staat altijd het goede in de schrift. Links de bokken, rechts de schapen. Weet je nog? Er zijn vele plaatsen waar je naartoe kunt. Hij wekt ons het oor, opdat wij zouden horen. Daar gaat het om. Gelijk die geleerd worden. En de Heer Jezus liet zich leren in zijn aardse leven. Heeft hij de dingen ontdekt vanuit de schriften. Gelijk ik van mijn vader geleerd heb, staat er in het Johannes Evangelie. Daar spreek ik van. De Heer heeft mij het oor geopend, nog een keer. En ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts, zoals Judas en de oversten van het volk. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mijn haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden of speeksel. Hij moest die weggaan en hij was bereid om hem te gaan. Want de Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. En hij hing daar aan het kruis te schande. Maar toen hij opstond uit de dood, was er geen schande. Was een grote vreugde, ook bij de discipelen, toch? Ze riepen uit, hij is waarlijk opgestaan en ik wil eigenlijk nu dan maar stoppen door te zeggen, niet te veel bezig zijn de komende feestdagen met dat kindje Jezus. Ik zie ook overal dan stalletjes, hè, op filmpjes en in. Wij hebben een opgestane Heer, de levende Heiland, die zit aan de rechterhand Gods, onze hoge priester, tot wie wij vrijmoedig mogen naderen. Dat is een reden om feest te vieren en niet blijven bij je kindje Jezus. Daar heb ik jaren in geleefd onder die uitdrukkingen, het kindje Jezus. Hij hangt ook niet meer aan een kruis, hij is de opgestane Heer. En wij roepen elkaar gewoon toe met kerst. Pasen en Pinksteren valt voor ons op één dag. Toch? Wij vieren dat ook met kerst. De Heer is waarlijk opgestaan. Prettig feestdagen. Is er iemand die met ons wil danken?